Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, willen samen gaan zingen van Psalm 21. En daarvan eerst het 11e vers, Psalm 21. Het 11e vers, want tegen u heeft dit geslacht een godloos kwaad besloten. En dan ook het 2e vers, wat hij u smeekt uit hartengrond. En al zijn rein verlangen hebt gij hem doen ontvangen. Psalm 21 vers 11 en 2. Stellen wij ons nu onder de tucht en de belofte van de heilige wet des Heren en zingen daarna van Psalm 40, het 4e vers, brandoffer en nog offer voor de schuld. Voldeden aan uw eis nog eer, toen zeide ik, zie ik kom, o Heren, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Het 4e vers van Psalm 40. Toen sprak God al deze woorden, zeggend, ik ben de Heren, uw God die u uit Egypteland uit de diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt, 6 dagen zult gearbeiden aan uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eet uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Amen. U vindt de schriftlezing in het evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 23, de versen 26 tot en met 43. Lucas 23, vanaf vers 26 tot en met vers 43. En als hem wegleidde, namen zij Simon van Cyrene, komende van de akker, en legde hem het kruis op, dat hij het achter Jezus droeg. En een grote menigte van volken en van vrouwen volgde hem, welke ook weenden, hem beklaagden. En Jezus zich tot hen kerende zei: gij dochters van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Want ziet, er komen dagen in welke men zeggen zal: zalig zijn de onvruchtbaren, en de buiken die niet gebaard hebben, en de borsten die niet gezoogd hebben. Als dan zullen ze beginnen te zeggen: tot de bergen valt op ons, en tot de heuvelen bedekt ons. Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden? En er werden ook twee anderen zijn de kwaaddoeners geleid om met hem gedood te worden. En toen ze kwamen op de plaats genaamd de Hoofdschedelplaats, kruisigden zij hem al daar, en de kwaaddoeners, de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. En Jezus zei: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En verdelende zijn klederen wierpen zij het lot. En het volk stond en zag het aan, en ook de oversten met hem beschimpten hem, zeggen: de andere heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlossen, zo is de Christus, de uitverkorene Gods. En ook de krijgsknechten tot hem komen, de bespotten hem en brachten hem edik, en zeiden: indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos u zelf. En er was ook een opschrift boven hem geschreven met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters: deze is de koning der Joden. En een der kwaaddoeners die gehangen waren lasterde hem, zeggende: indien gij de Christus zijt, verlos u zelf en ons. Maar de andere antwoordende bestrafte hem, zeggende: vreest gij ook God niet, daar in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen strafwaardig hetgeen wij gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zei tot Jezus: Heere, gedenk mij als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zei tot hem: voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Amen. Tot zover de lezing van de schrift. De tekstwoorden vinden we in vers 34, het eerste gedeelte. Lucas 23, vers 34, het eerste gedeelte. En Jezus zei: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Tot zover bidden wij de Heer om zijn zegen. Heere, wanneer u ons op deze lijdenszondag als uw gemeente samenbrengt, en wij vanmorgen samen verkeren op de kruisheuvel Golgotha, is voor alle dingen nodig dat wij beseffen dat wij op heilige grond staan. En laat dat ook de gesteldheid van ons hart zijn of worden, opdat wij uw lijden, o Heere Jezus Christus, recht zullen betrachten. In deze diepe zee verzinken onze gedachten. De Heere Jezus Christus, als de eeuwige en de enige Zoon van God, zijn leven aflegt, en dat om vijanden met God te verzoenen. Want vijanden worden met God verzoend door de dood van zijn Zoon. O, wat een aangrijpend getuigenis. En ook wat een heerlijk evangelie. De opstellers van het avondmaalsformulier hebben het met hun hart mogen verstaan. Dit deed ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Immers wij hebben u op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan, wij en onze vaderen tevens. Van ons uit nooit geen weg meer terug. En waar nu geen weg is, o mogen wij hier op de kruisheuvel Golgotha zien en horen u zelf een verse dat is een nieuwe en een levende weg hebt gebaand in de Zoon van uw welbaar. Zo lief had u deze wereld, dat u het liefste dat u had prijs gaf, en dat niet om vrienden, maar om vijanden met u te verzoenen. En Heer, dat dat werk van uw genade vanmorgen gestalte zal mogen krijgen in onze harten voor het eerst, als we nog vreemd zijn aan de liefde Gods, als we nog in vijandschap voortleven, als we ten diepste niets van deze boodschap willen weten, onszelf kost wat kost willen handhaven tegenover u, terwijl u het leert in uw woord, wie zijn leven zal verliezen om mijnentwil, die zal het behouden. O, dat dan zo in het aangezicht van deze gekruisigde Christus wij ons verzet zullen staken en als arme verloren zondaar mogen buigen voor deze dierbare zaligmaker, die niet gekomen is om ons te veroordelen, maar om ons te behouden. En wil uw kinderen meer en meer op dit volmaakte offer van Christus doen rusten, dat het mag leven in onze harten, Jezus, uw verzoenend sterven blijft het rustpunt van mijn hart. De ganse zaligheid nu in hem te hebben, omdat hij een volkomen zaligmaker is, die door zijn volkomen genoegdoening allen de genade van uw gerechtigheid kan schenken, zodat die zalige ruil gestalte krijgt in ons geestelijk leven. Hij mijn zonden en ik zijn gerechtigheid. O, wie zal het ooit uit kunnen wonderen wat dat betekent, hier al vergeving van zonde te ontvangen en een recht op het eeuwige leven. Heere, maak het wel door de kracht van woord en geest. We zijn geheel en al van u afhankelijk in spreken en in luisteren, hier zoals we als uw gemeente samen zijn, maar ook de gemeente die thuis meeluistert, wil ook daar uw zegen schenken. Neem weg alles wat de loop van uw woord zal kunnen hinderen. Mag alles met orde en stichting geschieden, tot grootmaking van uw naam en tot zegen van uw gemeente, om Christus wil. Amen. Gemeente, op zaterdag 21 maart herdacht het echtpaar Adenbok Dammers, Berenhoekse straat 49, dat ze 25 jaar getrouwd waren. En we herinneren u aan de paasviering voor 55-plussers op donderdag 26 maart om 2 uur in de Rehoboot. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het kerkblad. U mag nu uw gave geven. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie en de tweede voor de kerk, van harte aanbevolen. Wij gaan samen zingen van Psalm 22, de versen 6, 7 en 8. Wees dan mijn hulp, houd u niet ver van mij. Zij rukken aan met opgesperde mond en mijn kracht is als een scherf van sap beroofd. De versen 6, 7, 8 van Psalm 22. Thank you. Gemeente, de kruisiging van Jezus valt samen met de kruisiging van twee kwaaddoeners. En niet de mens. Matthäus en Marcus noemen ze moordenaars. Hun vonnis was natuurlijk al lang eerder geveld. Ze hebben in de gevangenis hun terechtstelling moeten afwachten. En de executie van deze moordenaars was al van tevoren bepaald. Dat zou op deze vrijdag op Golgotha om 9:00 in de morgen gebeuren. En nu komt daar ineens de executie van Jezus van Nazareth bij. We moeten goed beseffen dat 12 uur geleden, Jezus nog aan de paasmaaltijd zat met zijn discipelen. In die bovenzaal. Daar heeft hij zelf aan zijn discipelen in de tekenen van brood en wijn zijn lichaam en zijn bloed aan zijn discipelen, dat is aan zijn kerk, uitgereikt. En daar heeft hij ter afsluiting gezongen. Het laatste wat hij zong was uit de lofzang van Psalm 118. Dit zijn de laatste woorden die Jezus hier op aarde gezongen heeft. Loof de Heere, want Hij is goed, want zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid. Groter liefde, groter goedertierenheid is er niet. Dat God zijn eigen Zoon, de enige die Hij lief heeft, over gaat geven tot in de dood van het kruis. Om, zoals we het in het gebed hebben verwoord, vijanden met God te verzoenen. Zo lief, zegt Jezus zelf tegen Nicodemus, heeft God nu deze wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder, en daar zal het nu op aankomen, voor u en voor mij, opdat een ieder die in hem, dat is in deze gekruisigde en opgestane Christus gelooft, niet verloren zal gaan, maar eeuwig zal leven. En Jezus, wetende alle dingen die over hem komen zouden, zingt tenslotte in die paaszaal zijn loflied. En hij zingt het voor ons allemaal. Want wat zingt hij nou precies? Laat ieder zeer goedheid loven. Dat is wat de heiland voor het laatst hier op aarde zingt. En iedereen is iedereen. Daar bent u, daar ben jij, hoe klein je ook mogen zijn. En daar ben ik. En wat leeft er nou in ons hart? Ook dat verlangen. Om groot en goed van God te zingen en te spreken. En dat gaat nog altijd gepaard met verwondering en aanbidding, met het oog op deze Christus. En is het de opdracht van de Heere om deze Christus zo nabij jou en zo nabij u te brengen, dat we de ogen niet meer van hem af kunnen houden. Dat het ophoudt met en een ieder was als verbergende het aangezicht voor hem. O nee, dan wil de prediking ons het hoofd oprichten. Dat nou vanmorgen zo mag zijn, in het aangezicht van deze zaligmaker. Gij heft mij het hoofd omhoog en doet mij uw gunst aanschouwen. Want hij heeft in gunst en niet in wraak zijn lust, want de hitte van zijn gramschap is geblust. Die hitte van zijn toorn zal hij op zijn zoon doen aankomen. Het behaagt God hem te verbrijzelen, opdat wij van de dood en van de zonde bevrijd zouden worden en eeuwig leven. Wij gaan straks aan het einde van de dienst ook Psalm 118 zingen. En dan brengen wij ons in herinnering dat de Heere Jezus aan het begin van de preek heeft gezegd: laat ieders Heere goedheid loven. Opdat wij waarlijk God loven zouden zijn. Opdat we met hem het loflied uit Psalm 118 aan zullen hebben. Met het oog op hem. Mijn God, U zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Nou, na alle lief en lof in de paaszaal, is dit tenslotte de uitkomst. Hij hangt hier tussen twee moordenaars. Kinderen, besef dat de Heer Jezus nooit, maar dan ook nooit gezondigd heeft. Dat kunnen wij ons niet voorstellen. Want hoe klein als we zijn, doen we allemaal dingen die niet goed zijn. Maar hij heeft nooit geen zonde gehad. Hij heeft overigens maar 33 jaar geleefd. Maar al die 33 jaar nooit geen zonde gehad of gedaan. En kijk nu hoe het eindigt met hem. Nou hangt die notabene tussen twee moordenaars. En hij hangt er niet voor niets in het midden. Dat is ten teken dat hij de grootste misdadiger is. En u moet hier niet denken dat dit toeval is. Want dit heeft Jesaja al voorzegd in Jesaja 53. U kent dat hoofdstuk allemaal. Die met de overtreders is geteld geweest. Nou, daar hangt hij. Maar daar staat er nog wat bij. Die voor de overtreders gebeden heeft. En daar gaat het nou vanmorgen over. Want hij hangt hier inderdaad tussen twee moordenaars. En wat is nu het eerste wat hij gaat doen aan dat kruis? O, ongelooflijk eigenlijk. We horen zijn stem. Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. En dan gaan we eerst letten op dat woordje vader. Want terwijl die hier nog maar net boven de spottende massa van mensen is uitgeheven. En terwijl hij bezig is om neer te dalen in de pijloze diepten van een ongekend lijden naar lichaam en ziel beide. Terwijl die onderweg is naar de afgronden van uw en mijn verlorenheid. Vanuit deze diepte roept hij, Vader. Terwijl Jezus als die grote medelijdende hoge priester bezig is het offer van zijn leven te brengen, stijgt ook de voorbede van deze hoge priester op naar zijn hemelse Vader. Met die hartelijke smeekbede, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Door deze vadernaam uit te spreken, laat hij horen hoe hij aan het kruis zijn lieve vader in zijn hart draagt. Hoe hij nu ook zijn kindschap beleeft. Als een kind in nood is, dan roept een kind om vader of om moeder. Dat is wat Jezus doet. Vader. Alleen met dit verschil. Nu bidt hij niet voor zichzelf. Want dat zou je toch verwachten. Als hier iemand aan een kruis aan het sterven is. Vader, help me toch. Geef me toch verlichting. Geen gebed voor zichzelf. O nee, want hij weet, terwijl hij hier hangt, dat hij de wil van de Vader aan het volbrengen is. O, hij heeft voor zichzelf gebeden in de hof van Gethsemane. Daar had hij het zo benauwd dat zijn zweet werd tot grote druppelen bloeds die op de aarde afliep. En toen heeft hij gebeden, Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Daar bidt hij voor zichzelf. Maar wel met het oog gericht op vader. Toch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En daar heeft hij die wil van vader geheel en al aanvaard. Zie ik kom, o God, om uw wil te doen. En dit is nu de wil van God. Dit ondergaat hij nu. Het behaagde de Heer hem te verbrijzen. Dus ook dan, wanneer hij het welbehagen van de Vader opdoet in de verbrijzeling van zichzelf, Blijft dit staan, mijn ziel u opgedragen, wil u alleen behagen. Mijn liefde en ijver brandt, ik draag die heilige wet, die gij de sterveling zet, in het binnenst ingewand. En al die stervelingen die hier woelen en tieren rondom dat kruis, die hebben die heilige wet die hij in zijn hart draagt misbruikt om die volkomen onschuldige veroordeeld te krijgen. Ze hebben geëist, wij hebben een wet, en naar onze wet moet hij sterven. Maar dat diezelfde wet in Deuteronomium 21 vers 23 zegt, want een opgehangene is Goden een vloek. Daar hebben ze, als het om Jezus gaat, geen boodschap aan gehad. Want het is juist door deze vloektekst uit Deuteronomium 21 dat de Joden nooit de doodstraf voltrokken. Door ophanging, want dat geschiedde aan een hout. De kruisdood aan een kruispaal of aan een kruishout. Dat absoluut deed men dat niet op die wijze voltrekken. Maar in het geval van Jezus hebben de Joden in hun heilige stad Jeruzalem nota bene om het hart om de vloekdood van Christus geroepen. Kruist hem. Kruist hem. Ze hebben zelfs dit geschreeuwd. Wij hebben geen koning dan de keizer. Met andere woorden, de troon van de Messias die wij nog steeds verwachten al eeuwenlang, die staat toch leeg. Laat die maar door die Romeinse keizer bezet worden. Zet maar een heiden op de troon van de Messias, als wij deze godslasteraar maar kwijt zijn. En zo wordt door hen, om Jezus gekruisigd te krijgen, hun Torah, hun wet en hun Messiasverwachting geheel en al terzijde gesteld. En zodoende hangt Jezus daar nu aan dat ruw houten kruis. Hij hangt daar als een heiden. Als een godslasteraar. Als een gevloekt. Zijn troon is een kruis. Maar nu het wonder. Zij hebben om zijn vloek geschreeuwd. Dat is wat zij gedaan hebben. Ze hebben om zijn vloek geschreeuwd. Kruist hem, kruist hem. En nu horen wij hem om hun vergeving bidden. Laat dat nu eens doordringen. En laten we ons leven er nu eens naast leggen. Wat u en ik verdiend hebben. En dan horen we hem om vergeving bidden. En weet u, wonderlijk genoeg vinden beide gehoor bij God. Want inderdaad, God legt nu hun vloek, die zij en wij verdiend hebben, daadwerkelijk op zijn lieve zoon. Paulus zegt er dit van: een vloek geworden zijnde voor ons. Jezus wordt hier tot een vloek gemaakt. En het kruishout symboliseert dat. Vervloekt is een ieder die aan een hout hangt. Maar ook het gebed van de zoon wordt verhoord. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Terwijl hij hier hangt, zijn er al rond dat kruis van die vijanden aanwezig, die straks met de buit van zijn bitter lijden en sterven naar huis gaan. Denk eens aan de hoofdman over 100. En die met hem Jezus bewaarden, zo staat er. Die komen bij zijn sterven tot de belijdenis van hun zaligheid. Met die heerlijke woorden: ja, waarlijk, deze was Gods zoon. Dat is dan vrucht van dit gebed geweest. En al die scharen, zo lezen we ook in de evangelie, die saamgekomen waren om dit te aanschouwen, ziende de dingen die geschied waren, keerden wederom slaande op hun borsten, als teken van berouw over wat ze Jezus hebben aangedaan. En zo zien we en horen we hoe Gods vergevende liefde in en door deze gekruisigde Jezus zich voltrekt. Het is met recht genade voor de grootste der zondaar. Het is ook het eerst wat hem bezighoudt. Hij hangt er tussen hemel en aarde. En ik zei u al, hij bidt niet voor zichzelf. Dat heeft hij in Gethsemane gedaan. Zijn wil is geheel verslonden in de wil van de Vader. Maar we kunnen ons nog wat voorstellen, de kinderen ook. Als Jezus daar hangt. Ach, dan ziet hij daar zijn lieve moeder staan. Maria. En hij weet dat er een zwaard door haar ziel gaat. Ze ziet haar kind daar hangen. Alle kinderen beseffen wat dat voor een moeder moet zijn. Als je dat ziet. En dan zou je kunnen voorstellen dat je als kind het eerste aan zijn moeder denkt. En zijn gebed doet voor zijn moeder. Vader, denk aan mijn moeder. Ondersteunt. Ik zou me ook kunnen voorstellen, hij ziet Maria Magdalena staan. Van wie geschreven staat dat ze veel lief had, omdat ze veel vergeven was. Een gebed voor haar. Of voor zijn liefste discipel, Johannes. Of voor die vrouwen die van verre staan. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Opdat het woord van de profeet vervuld worden, die voor zijn overtreders gebeden heeft. Nu mogen we getuigen zijn hoe hij zich maar op één ding richt. En dat is dit. Vader, hoe worden vijanden met u verzoend? Door mijn dood. Denk aan Paulus, Romeinen 5. Vijanden worden met God verzoend door de dood van zijn zoon. Dat staat hem alleen voor ogen. In datzelfde Romeinen 5 zegt Paulus: Christus, toen wij nog krachteloos waren, is de zijne tijd voor de goddelozen gestorven. Daar richt hij zich op. En dan, wat zich hier bij dit kruis afspeelt, is nog maar een druppel van de fonteinen van vergevende genade, die straks geopend gaan worden op de Pinksterdag, niet waar als de geest uitgestort wordt. Want dan zullen er duizenden Joden zijn, uit alle volken en talen, die Sions vorst gaan erkennen tot hun Heer. En dat door de kracht van dit bloed, waardoor de vergeving van zonden wordt geschonken naar het woord der belofte, als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben. Zo zal hij zaad zien. Dit staat de zoon voor ogen. Maar dit staat ook de Vader voor ogen. En dit staat ook de Heilige Geest voor ogen. En daarom kan hij het hier van harte bidden: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Het verrast de Vader ook niet dat de Zoon dit bidt. Want hij spreekt alleen wat de Vader hem te spreken geeft. Het is zelfs zo, gemeente, dat zijn gebed een bevel is. Er staat hier een bevel: Vader, vergeef het hun. U moet ze vergeven. Dat is een gebiedende wijs. En waarom kan hij dat zeggen? Op grond van het offer dat hij brengt. Op grond van dat volkomen heilswerk. Op grond van zijn volkomen genoegdoening kan hij zijn Vader bevelen om zijn vergevende liefde aan vijanden te schenken. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Ach, dit is wat Vader zijn Zoon ook geleerd heeft. Ik heb u gezegd, hij spreekt slechts dat wat zijn Vader hem te spreken geeft. Nou, ik zal u een tekst laten horen die Jezus uitgesproken heeft tegen zijn kerk. En dat zijn de woorden van de Vader en de Zoon: bid voor uw vijanden en zegent hen die u vervloeken. Dat heeft hij zijn kerk geleerd. namens zijn vader. En nu hoor je hem dat in de praktijk brengen. En dan horen we gelijk hoe Christus naar al die vijanden kijkt. Oh, dit is zo onbegrijpelijk. Hij heeft in liefde op zijn vijanden neergezien. En dat kunnen wij nooit begrijpen, want wij denken dat we eerst geschikt moeten worden. Maar dit gaat aan alles vooraf. Vijanden worden met God verzoend. Als hij ze ziet, is hij bewogen met hen. Dit is het eerste waar hij zich mee bezighoudt. En het voornaamste tegelijkertijd. En dan moet u denken, als hij hier bidt, ze weten niet wat ze doen. Zij, al die mensen die daar staan, die denken zelfs goden een dienst te bewijzen. Want ze ruimen een godslasteraar op. Daar is hij voor veroordeeld. Alle onrecht wat ze hier plegen, dat is gepleegd met de wet van Gods liefde in hun hand hoor. Wij hebben een wet, zei ik u, en naar onze wet moet hij sterven. Zo hebben ze Pilatus gedwongen om Jezus de vloekdood te laten sterven. Ik heb u gezegd wat de bedoeling is van deze kruisdood. Om vijanden met God te verzoenen. Kijk eens wat naar boven zijn kruis geschreven staat. Daar staat Jezus. De Nazarener, hij kwam uit Nazareth. De koning der Joden. Het begint met de naam Jezus. En ik denk dat ook de kinderen wel weten wat die naam betekent. Jezus, dat is zaligmaker, de Heere, die redt. Die redt van zonde. Die maakt zalig van zonde. Die bevrijdt van zonde. Die verlost van zonde. Nou, daar is hij nu mee bezig. Hij brengt zijn naam in praktijk. En daarom staat het ook in het Grieks, in het Latijn en in het Hebreeuws. Dat wil zeggen, alle talen die daar gesproken werden, die werden gebruikt om maar vooral duidelijk te maken wie hier hangt. En deze Jezus is niet gekomen omdat hij de wereld oordelen zou, maar omdat hij de wereld behouden zou. En zo wil hij door ons gezien worden. Want waarom hangt hij daar nou? Niet om zijn eigen zonde, hebben we net gezegd, want die heeft hij nooit gedaan. Nee, om uw en mijn zonde. Denk aan Jesaja 53. Ja, waarlijk, hij heeft onze aller ongerechtigheid op zich genomen. Hij is om onze zonden verbrijzeld. Oh, dus wij zijn er de oorzaak van dat hij hier hangt. En hij wil hier hangen. Om de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, dat is de zonde, weg te nemen. Volkomen weg te nemen. Zodat er niets meer tussen u, jou, mij en hem in zou staan. Nou, de heilige wet waarmee hij, zeg maar, naar het kruis is gebracht, als een godslasteraar, die heeft Jezus zelf samengevat als een wet der liefde. Paulus zegt ook niet voor niets, de liefde is de vervulling van de ganse wet. De wet staat of valt met de liefde. Als er geen liefde is, dan worden we wetties. En waar dat toe kan leiden, dat weet u. Dat is altijd onbarmhartigheid en meedogenloosheid. Dan gaan we naar de letter handelen. Maar God wil dat we naar de geest zijn wet verstaan. En dat vat Jezus dan samen met deze woorden. Gij zult liefhebben de Heer uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeet. Zo hebben wij ook naar de wet te luisteren, zoals die vanmorgen is voorgelezen. En leg daar nou je leven maar naast, allemaal, zoals we hier zijn. Liefde tot God en liefde tot de naast. En wat zien we nu? Ook dan wordt die spiegel van Gods wet, van de wet der liefde zoals Christus die presenteert, wordt ons voor ogen gehouden. De spiegel van de wet des Heer. En wat zie je nu? Kijk er nou eens in. Zie je nu een grote vijand staan? Een vijand van God. Een vijand van onze naast. En tegelijkertijd een liefhebber van onszelf. Als dat nou zo is. Dan beaam je toch dat wij van natuur God en zijn Christus vijandig gezind zijn. En wat luister je dan met andere woorden? Als wij horen vanuit de schrift dat vijanden met God worden verzoend. De liefde van Christus gaat dus aan alles vooraf. Dat horen we hier toch. Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Niet mijn zondekennis was er eerst. Niet mijn berouw over de zonde was er eerst. Niet mijn vlucht tot de troon van Gods genade was er eerst. Maar dit gebed van Christus, we waren er nog niet eens. En toen was hij al voor zijn kerk aan het bidden. Hij ging met dit gebed tot zijn eeuwige vader. Dus als wij gaan roepen om genade, dan is dat vrucht van dit roepen, van Christus tot zijn vader. Heb je alles aan hem te danken. Christus voor ons gestorven toen wij nog vijanden waren. Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen. Opdat hij ons, zegt Paulus, dan tot God zou brengen. Dringt dat door bij ons. Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen. Opdat hij ons tot God zou brengen. Dan komt alles op zijn rekening. En daar wordt God nou in verheerlijkt. Dat we deze Christus zo zullen erkennen als Here en als zaligmaker. Ach, dan merkt u toch wel in de prediking dat de Here er alles aan het doen is om ons bij dit heil te betrekken. U kunt toch niet zeggen dat de Heer de boot aan het afhouden is, jegens u, jou of mij. Van die wel en die niet. Nee, God laat het evangelie preken, legt de schrift zonder aanzien des persoons. En als je nu moet zeggen, ach, ik hoor dat allemaal aan. Maar het zegt me eigenlijk niks. Ik moet gewoon eerlijk zijn. Ach, dat is niet vreemd. Ik denk dat ieder kind van de Heer in Wijk zal zeggen, dominee, zo is het bij mij ook geweest. Ik zat wel in de kerk en ik hoorde het wel en ik was best wel serieus. Het was niet zo dat ik me er niks van aantrok, zo niet. Maar als je nou zegt, nam het je hart geheel en al in beslag. Is het je leven geworden? Is Hij, dat is Christus mijn leven, zoals Paulus dat zegt. Christus die ons leven is. Nee. En dan is die Christus, dat weten we, is gestorven, is opgestaan, die is naar de hemel gevaren. En dan openbaart hij zich in het boek Openbaring als de verheerlijkte Christus, de verheerlijkte Emmanuel. En dan zegt hij, omdat hij natuurlijk weet, want hij wandelt tussen de zeven gouden kandelaren, dat wil zeggen dat hij wandelt in de gemeente, daar is hij dus nu mee bezig. Hij wandelt nu hier tussen de banken door. Dat is wat daar bedoeld wordt. En dan zegt hij, zalf uw ogen met ogen zalf, opdat gezien mocht. Want hij weet het ook, dat u en ik van nature een volstrekt verkeerde kijk op de dingen hebben. Als wij hem aanzagen, zegt de schrift, is er geen gedaante nog heerlijkheid dat hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen en wij hebben hem niet geacht. Dat is in Wijk ook zo. Maar hij verbergt zich niet. Hij niet. Wij verbergen ons aangezicht voor hem. Dat is natuurlijk heel wat anders. Hij verbergt zich niet. Hij openbaart zich. Hij wordt vanmorgen als de gekruisigde u voor ogen geschilderd. We horen zijn stem. We horen hem roepen tot de Vader om vergeving voor vijanden. Dat horen we allemaal. En we zien het allemaal gebeuren als het ware. En toch. Oh, ik weet zeker dat er kinderen van God zijn die het mogen zien van me. En dat erbij zullen komen ook vanmorgen die het zullen gaan zien. Want het woord doet altijd iets. Het zal doen hetgeen hem behaagt. En het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe hij het zet. Maar dan dit, de verhoogde Christus, dan is die alles te boven en dan zegt hij, zalf nou je ogen toch met ogen zalf, opdat gezien mocht. En dan is dit dus de zalf waarmee dat gebeurt, want de Heilige Geest bedient zich altijd van de schrift, van het woord. Dit woord wat nu gepreekt wordt, dient als de ogen zalf om te zien. We zullen nooit buiten het woord omzicht op Christus krijgen. Bestaat niet. O, dat dan. Dat wandelen in duisternis. Waardoor we tenslotte in de buitenste duisternis terechtkomen. Waar wening zal zijn, zegt Christus. Een knersing der tanden. Vreselijk om daar aan te denken zelfs. En dan zo dicht bij het licht te zijn. Heilige Geest reikt dit aan als zalf. Nou. We hebben toch allemaal in de spiegel gekeken van Gods wet vanmorgen. Zijn we toch nog niet vergeten, hoop ik. Nou, we hebben gezegd hoe we er aan toe zijn. Vijandig, boos, onrein. En nu gaan we kijken naar wat er naast die spiegel staat. Oh, we hebben er al veel naar gekeken vanmorgen, maar we krijgen er maar geen genoeg van. Want we kijken naar het kruis. En daar hangt Gods eigen lieve zoon. En we horen hoe hij bezig is om voor ons te bidden. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dat is nou een gebed in geloof. En dat is een gebed in liefde. O, hoor je hier hoe deze hoge priester, die het offer aan het brengen is, ook het reukwerk, zijn gebeden als reukwerk, voor het aangezicht van de Vader brengt. O, als ik nu hoor bid, terwijl hij zijn offer brengt, moet ik denken aan die prachtige psalm. Mijn bee, met opgeheven handen kom voor uw heilig aangezicht, als reukwerk voor u toegericht, als offers die daar 's avonds branden. Dit is het gebed wat de Vader aangenaam is. Of dit is niet de geur die die biddende hoge priester van het kruis af verspreidt rondom de troon van Vader. Het is de geur van de liefde tot de Vader, maar het is ook de geur van de liefde tot vijanden. En dat is wel de Vader aangenaam. De liefde van de Zoon. Tot vijand. Want daarin komt de geur van de liefde van de Vader openbaar. Vader, vergeef het hun. O, dan ziet hij ook op al die beulen die daar echt ervoor verantwoordelijk waren dat hij hier hangt. En ook al die potters, hè, die oversten, we hebben dat gelezen. En die komen later ook tot bekering, hoor, als vrucht op deze offeranden. En ook de oversten met hem beschimpt hem, zeggen de anderen, heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlossen, zo hij de Christus is, de uitverkorene van God. Als hij dat grote gevaar ziet voor die mensen, dat ze voor eeuwig verloren zullen gaan, dan bidt die Vader, vergeef het hen. O, hij zal verloren gaan. Hij weet wat het is. Daarom, Vader, en wat een les ligt daarin ook voor de kinderen van God in Wijk, in navolging van Christus. Zoals hij het ook zelf gezegd heeft. Bid voor uw vijanden. En zegent hen die u vervloeken. En dat kan alleen maar door het geloof in Christus. Gun door het geloof in Christus kracht. Om die te doen uit dankbaarheid. Dan is het niet moeilijk om je naaste te vergeven. Dan is het een vreugde om wel te doen degene die je haten. De ware christen mag treden in de voetsporen van Christus. Hij heeft het zelf gezegd, die achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf. Die nemen zijn kruis op en volgen mij. Maar dan mag je nog leren ook dat zijn juk zacht is en zijn last ligt. O, wat is het toch een wonder hier, als de vijandschap het hoogst is. Laat Christus zijn liefde de vrije loop. Vader, wat is toch waar genade is in zijn lippen uitgestort, Psalm 45. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Hij vraagt niet om vloek. Hij vraagt niet om oordeel. Maar hij vraagt om vergeving. En dan staat er hier in het Grieks een woord voor vergeven. Dat betekent in de eerste plaats: Vader, laat maar rusten. Laat maar rusten. Dat betekent: Vader, straf ze nu niet. Straf ze nu niet, nu ze mij gekruisigd hebben. God had hier die hele schare van spotters en vijanden op eenmaal, net als Korach, Datan en Abiram, levend ter helle kunnen laten varen. Dat had hij ook al gezegd in de Hof van Gethsemane: ik kan een legioen van engelen oproepen. Maar hij deed het niet. En hier, o, wat een evangelie. Maar tegelijkertijd ook wat een huiveringwekkend gebed van de Zoon van God. Vader, laat nu maar rusten. Opdat uw rechtvaardige toorn ten volle op mij zal neerdalen. Vader, laat maar rusten. Hou uw toorn over hen in. Opdat de hitte van uw gramschap mij zal verbrijzelen. Vader, vergeef het hun. Maar spaar mij niet. Vader, sla mij maar met het zwaard van uw gerechtigheid. Want zij weten niet wat ze doen. En ik doe uw wil, Vader. Vergeef ze het. Letterlijk staat er dat ze geen idee hebben van wat ze aan het doen zijn. Ze zijn er blind voor. We lezen in Leviticus 5 vers 17. Dat onze onwetendheid ons niet onschuldig maakt. Indien een mens gezondigd zal hebben en gedaan hebben tegen al de geboden van de Heere, of tegen één van alle geboden van de Heere, dat wat niet gedaan had moeten worden, al is het dat hij het niet geweten heeft, nochtans is hij schuldig en hij zal zijn ongerechtigheid dragen. En dan blijkt uit het vervolg dat er een offer gebracht moet worden om ze van deze ongerechtigheid te bevrijden. Daar staat er, hij zal een volkomen lam uit de kudde tot de priester brengen met uw schatting ten schuldoffer, en de priester zal voor hem verzoening doen over zijn afdwaling door welke hij is afgedwaald, die hij niet geweten had. Zo zal het hem vergeven worden. Nou, dat zijn de woorden waar Jezus mee groot gekomen is. Daar heeft hij mee geleefd. En deze woorden waren hier aan het kruis, dus ook in het binnenste van zijn ingewand. Hij kan dat niet loslaten. Vader, vergeef het hem, want ze weten niet wat ze doen. En Vader, ik ben dan dat volkomen lam dat gebracht moet worden om voldoening te doen voor deze kudde. En zo mogen wij ook weten hoe hij voorbeden doet voor u, jou en mij, die de diepte van onze onwil en de diepte van onze vijandschap niet beseffen en weten. O, hoe gemakkelijk kunnen we daarin eens bij leven. Maar ik las ergens ook onze onwetendheid. In onze onwetendheid worden wij voor de Heere vol aangezien. Want ook al beseffen wij de diepte daarvan niet, daarom neemt de Zoon zelf in volle bewustheid van de zonde, van de toorn van zijn hemelse Vader, al die zonde op zich. En dan ontlaat de toorn van God zich over het hoofd van zijn lieve Zoon. Petrus zal dat overigens nog eens herhalen als die vol is van de Heilige Geest op de Pinksterdag. Gij hebt het in uw onwetendheid gedaan, gelijk als ook uw oversten. Dat zijn dus de oversten die hier zeggen, die je de verlosser zijt, kom dan af van het kruis. En weet je wat ik dan in Handelingen 8 lees? Als vrucht op deze voorbeden van Christus, een grote schare van de priesters, werd het geloof gehoorzaam. Ach, wat een kracht gaat er dan uit van dit gebed. Vader, schort hier het oordeel op voor al die zondaren, opdat hij vanwege het offer van zijn Zoon u en mij genade zou kunnen bewijzen. We gaan eindigen. Wat heeft hij zich toch aan Vader vastgehouden? Ach, dat is nou zijn leven geweest om de wil des Vaders te doen. Dat is zijn spijs en drank geweest. Hier begint hij aan het kruis met het gebed. Vader, mag hij zijn kindschap ten volle beleven. En vertrouwt hij zich aan Vader toe voor u en mij. En straks aan het einde van zijn lijden zegt die Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Dat is wel mooi om tegen de kinderen te zeggen. Dat is een tekst uit Psalm 31. Daar eindigt de Heer Jezus zijn leven mee. En dat is een gebed dat de Joodse kindertjes bidden als ze gaan slapen. Dus als de Heer Jezus gaat sterven, dan bidt hij zijn kindergebedje. Vader, zoals alle Joodse kindertjes bidden. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Dit is wat, hè? En zo heeft hij nou geleefd. Als 12-jarig kind, weten jullie, als zijn moeder hem zoekt, wist gij niet dat het moet zijn in de dingen van mijn Vader? Dus als hij aan het leren is, als kind al schuilt hij bij de Vader. Zijn moeder is hem kwijt, maar hij zit bij Vader in de schuilplaats. En als hij zijn kerk het allervoornaamste gebed leert omdat ze niet bidden kunnen, dan begint hij dat gebed met onze Vader. Dan schuilt hij dus ook weer bij de Vader. En als hij voor zijn kerk bidt in het hoge priestelijk gebed, dan zegt hij: Vader, de ure is gekomen. Dan schuilt hij ook weer bij zijn Vader. En als hij aan het kruis om vergeving bidt voor zijn vijanden: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dan schuilt hij ook weer bij de Vader. En als hij tenslotte gaat sterven, dan bidt hij zijn kindergebedje. Vader, in uw hand beveel ik mijn geest. Dan schuilt hij weer bij de Vader. De psalmdichter zegt: bij u schuil ik. En wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. O, laat daar ons hart nou maar aan op zeggen. In het aangezicht van die schuilplaats die ons op Golgotha is getoond. Ja, amen, ja. Op Golgotha stierf hij voor onze zonde. En door zijn bloed is ons gebloed gereinigd van de zonde. Nou, waar moeten we dan heen? Waar moeten we dan heen? Weet u nog een andere weg? Heere, waar dan heen? Tot u alleen. Gij zult ons niet verstoten. Uw eigen zoon heeft tot uw troon de weg ons weer ontsloten. Amen. Zingen wij Psalm 103, het tweede vers.
Thank you.
Laat ons danken en bidden. Heere, laat het amen uit onze ziel geklonken hebben. Al het volk zeggen: amen, amen. Ik zal mijn hand op Jezus leggen. Amen, op zijn offer zeggen. Eeuwig genoeg om van het verderf, zo zongen we, ons leven te verschonen. Om met goedheid en barmhartigheid ons te kronen, die in de nood onze redder is geweest. Christus stierf te zijner tijd voor goddelozen. O heerlijker evangeliewoord kan ons niet gepredikt worden. Alleen daarom is er genade, overvloeiende, voor de grootste van de zondaren. Heere, waar dan heen? Tot u alleen. Gij zult mij niet verstoten. Uw eigen zoon heeft tot uw troon de weg ons weer ontsloten. Dank, Heere, dat we hier mochten zijn. Dat we in alle rust het evangelie mochten horen en bedienen. Vergeef het tekort ook dat daarin geweest is in spreken en luisteren. Maar wil door de dwaasheid van de prediking, zoals uw woord dat zegt, zalig maken hen die geloven. Overleggen de uitkomst geheel bij u. Dat woord zal nooit ledig tot u wederkeren. Dat het voor velen een middel in uw hand zal zijn. Als ogenzalf, opdat we zien zouden voor het eerst. Of opnieuw en meer oog zullen krijgen. Voor dat allesomvattende heilswerk van Christus. Waarvan onze Heidelberger catechismus beleidt dat of hij is voor ons een volkomen zaligmaker. Of hij is het niet. O, dat maakt ook de scherpte uit van de prediking. En laat ons dan niet rusten voor en aleer we het mogen weten. Ik heb de vaste grond gevonden waarin mijn anker eeuwig hecht. Heere, dank dat we in alle vrijheid samen mochten zijn en onze gedachten zijn bij die miljoenen christenen in deze wereld die vervolgd worden en verdrukt worden, gemarteld zelfs, gedood worden. Vorige week werden er nog gedood tijdens de kerkdienst. Zomaar neergeschoten. O, we kunnen er ons geen voorstelling van maken. Wij die al zoveel jaren in vrijheid mogen leven, van de meeste van ons niet eens weten wat een oorlog betekent. Heer, wilt u ze gedenken. Ook al die miljoenen vluchtelingen die deze aarde rondzwerven. Gedenk ze om Christus wil. O, wij leven in een wereld die in het boze ligt. Hoe komt meer en meer de geest van de antichrist openbaar? En wat een vijandschap openbaart zich. Juist ook tegen uw volk, het volk der Joden. Die we er ook van harte aan u bevelen. Wees een vurige muur van rondom. Heer, breng ze ook tot het geloof dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, door uw Heilige Geest. We mogen allen opdragen die het moeilijk hebben, de weduwen, de weduwnaren, de wezen, de alleenstaande, zij die onder psychische druk lijden, zij die rouwen omtrent dierbare panden die ons ontvallen zijn. O, wij dragen soms dagelijks geliefden met ons mee, met wie wij het leven deelden. O, wat kan er een gemis zijn in het hart. Ach, Heer, dat we zoals we de preek hebben geëindigd, mogen schuilen bij u, net als Christus dat mocht doen. Als een kind bij de Vader, bij u schuil ik. Wij vragen het u om Jezus wil. Amen. De slotzang is, zoals u zei, de psalm 118. En dan de versen 11 en 14. En wij denken daarbij aan onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus. gemeente gaat hen in vrede. Verheft uw harten tot God. Dragende met u de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde Gods des Vaders. En de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes. Zij en blijven met u allen. Amen.